Welkom bij de podcast De Voogin Staattafel. De podcast van Stichting Voogin over inspirerende thema's waarin mens en techniek samenkomen. Uiteenlopende gasten delen aan de staattafel hun kennis en ervaring over data, informatie, kennis, research en techniek. We praten hierbij over ontwikkelingen, nemen je mee in filosofische uitstapjes en geven elke aflevering concrete handvatten en praktische inzichten uit de praktijk. Luister mee aan de staattafel en laat je inspireren. Welkom bij de podcast De Staattafel. Mijn naam is Bart van der Meij. In het dagelijks leven werk ik als management consultant in het publieke domein. En ben ik voorzitter van de Stichting Voogin. En vanuit die hoedanigheid zitten we hier aan de staattafel op het evenement. Althans, dat is wat we u daar graag laten geloven. En wij gaan in gesprek met gasten die in onze omgeving optreden op evenementen. En die wij hier aan onze staattafel krijgen.
Ja, Bart, en dat doen wij met z'n tweeën. En ik ben Leon Heuts. En ik ben hoofdredacteur van Nemo Kennislink. Dat is een wetenschapsjournalistieke platform verbonden aan Nemo Wetenschapsmuseum. En daarnaast ben ik ook filosoof. Dus met z'n tweeën, Bart, gaan wij deze staattafel invullen.
Zeker. En vandaag hebben we als gast Arno Reuser. Voor de mensen die in de open source intelligence geïnteresseerd zijn, denk ik een hele bekende spreker. Misschien wel een beetje de guru van de OSINT. Heel veel mensen associëren OSINT denk ik inmiddels met heel veel dingen. Vooral ook met fake news. En dat komt natuurlijk ook door de aandacht die daar op dit moment voor is. Maar Arno is een veelgevraagd spreker, trainer en ik denk ook consultant op dit gebied. Volgens mij trek je de hele wereld over, Arno. Daar kun je zo misschien zelf iets over vertellen. Mijn eerste vraag eigenlijk aan jou is, waar is jouw liefde voor dat OSINT-vak eigenlijk ontstaan?
Dat is een heel makkelijke vraag die ik heel graag beantwoord. Ja. Want ik studeerde namelijk geschiedenis op de Universiteit van Amsterdam. Toen wij ons eerste archiefonderzoek moesten doen in Kampen, in de archieven van Kampen, de historische stad Kampen. Dat eenzelfde ontwikkelingsgeschiedenis heeft gehad, kan ik mij herinneren, vertelde de docent, als Amsterdam, maar dan een stuk kleiner, zodat het gemakkelijker is te onderzoeken. En ik kan me herinneren, wat voor vraag ik ook stelde aan de archivaris, ze hadden de juiste documenten in 45 seconden. Ja. En dat begon mij niet alleen te verbazen, maar ook een beetje te irriteren, want hoe doe je dat? Dus in de pauze, toen er niemand achter de balie stond, ben ik achter de balie gekropen in de archieven om te kijken, hoe flik je dat? En ik zag daar alleen maar dozen met nummers en gaten in die dozen en bakjes met kaarsjes waar ik niets van begreep. En toen werd ik betrapt door een bewaker. Die wilde mij eruit zetten tot het terugkomende personeel zag dat ik oprecht was geïnteresseerd. En die hebben mij uitgelegd hoe een archief werkt. Ja. En daar begreep ik helemaal niets van, maar het kwartje was gevallen. Ik wil weten hoe je informatie organiseert. Want een archief bevat ongepubliceerde informatie die je nergens anders kunt krijgen. En ik wilde wel eens weten, hoe werkt dat dan? En zo ben ik op de bibliotheekacademie terechtgekomen om bibliothecaris te worden. Ik heb nooit in een openbare bibliotheek gewerkt. Ik ben altijd informatiebemiddelaar geweest, of informatiemakelaar, of informatieprofessional, hoe je dat ook noemt. Ik ben getraind om een vraag en aanbod van informatie op elkaar af te stemmen. Ja. Je kunt je een vlinderdasje voorstellen, waar links een vraag zit naar informatie om een informatieprobleem op te lossen. En rechts aanbod van openbonnen informatie. En een pivotalpunt in het midden, dat ben ik.
Prima.
En dat was ook de eerste vraag die mij werd gesteld bij mijn eerste sollicitatie bij een hele grote multinational. Ik had uitgelegd aan die interviewers daar hoe je een informatievoorziening opbouwt. Ja. En de eerste vraag die ik kreeg was, dat is mooi meneer Reuser, hoe gaat u al dat geld weer terugverdienen? Ja, dat was een beetje vervelend.
Wat leuk zeg. Dus veel jongetjes die dromen ervan om brandweerman te worden of piloot of cosmonaut of weet ik veel wat of dierenarts. En jij werd gefascineerd dus door het archief.
Nou, zo is het begonnen. Ik ben gefascineerd door informatie. Mm-hmm. Ik ben niet helemaal gezond. Mm-hmm. Dat weten mensen die mij kennen, die mij zien. Ik zie er niet helemaal goed uit. Ik loop een beetje krom en ik praat een beetje raar en ik heb moeite met staan. En dat komt omdat ik aan een ziekte leid die heet nieuwsgierigheid. En als je leidt aan een ziekte nieuwsgierigheid en je weet niet zoveel, dat is een dodelijke combinatie. Dan wil je gewoon weten hoe informatie op de wereld is georganiseerd. Hoe je het kunt krijgen. Wat goede informatie is, wat minder goede informatie is. Of daar criteria voor zijn. Of daar selectiecriteria voor zijn. Of daar algoritmes voor zijn. Om die te kunnen terugvinden. Dus op de Bibliotheekacademie leerde ik in begin jaren 80, kun je nagaan. Bij de VOGIN, Vereniging Online Gebruikers in Nederland, heette dat toen nog. In Utrecht konden we een bunker in. En daar stond zo'n ouderwetse IBM kogelschrijfmachine, weet je nog.
Ja.
Daarmee gingen we online. Bij Dialog. Via een protocol waar ik ook niks van begreep. Maar dat was ook krankzinnig spannend. Want ik had toegang tot echt duizenden, honderdduizenden documenten, rapporten, overheidsinformatie, noem maar op. Ja. En bovendien was het zo dat al die commando's en antwoorden die we kregen werden afgedrukt op dat kettingpapier. Weet je nog, papier met van die gaatjes aan de zijkant.
Ja,
ik bemerk dat ik wat ouder ben dan jullie.
Ja.
en dat stapelde zich op achter die printer. Dus na een half uur literatuuronderzoek had je geloof ik 2 kuub papier daar liggen.
Ja.
Dat was een beetje een nadeel, maar zo is dat begonnen.
Ja. Wat is dat eigenlijk, informatie? We zeggen het alledaagelijks, informatie, maar wat is dat nou eigenlijk?
Ja, dat is een discussie die jaren heeft gelopen in de Journal of Documentation, ons lijfblad.
Uh-huh.
En niemand weet wat dat is.
Ja.
Het kan wetenschap zijn, het kan kennis zijn. Iedereen denkt er zo het zijn over. Met name uit de hoek van de filosofie wordt daar iedere keer weer moeilijke vragen over gesteld.
Ja.
Voor mij is informatie een eenheid, een entiteit, die bij mij een verandering kan bewerkstelligen die mij ten goede komt.
Ah, oké. Ja.
Dat is voor mij informatie.
En het kan dus, alles zijn dan dus.
Dus alles kan informatie zijn.
Ja, ja.
Een boek, een tijdschrift, een webpagina, maar ook een onderzetter, de koffiejuffrouw van om de hoek. Alles kan informatie zijn.
Uh-huh.
Of zoals je hebt geleerd op de Bibliotheekacademie, elk stuk waarvan het doel is of wordt toegekend te dienen tot kennisneming van de gegevens waarvan het de drager is.
Prachtig, wat een prachtige definitie.
Ja, en dat is dus alles. En we moesten ook op de Bibliotheekacademie op het laatst items meenemen waarvan wij denken dat het nooit informatie kan zijn. Dat hebben we allemaal verloren.
Oh ja, echt waar? Wat heb jij meegenomen? Weet je dat?
Plastic zak. Maar ja, dat werkte niet, want het kon bewijs zijn bij een politieonderzoek.
Ja.
Ja,
dus
ja,
informatie.
Ja.
Dus, anyway.
Ja,
dus in 1990 heb ik internet ontdekt. Dat bestond toen niet in Nederland. Je had alleen bij Surfnet internet, maar dat was alleen voor de wetenschappelijke wereld.
Ja, ja.
Je had de digitale stad Amsterdam.
Ja.
Daar zat ik toen op met mijn IBM-kloon Olivetti. 80, 86 PC.
Ja.
En dat werd gerund door Hectic. En daarmee kon ik mailen over de hele wereld. En nog een paar dingetjes. Maar het World Wide Web bestond niet. Daar hadden we Gopher, Archie, Waze, Veronica voor. Om daarmee de wereld op te gaan. En er gingen de hele wereld er mogelijkheden voor mij open. Om informatie direct te kunnen krijgen.
Ja.
Niet via aanvraagbrieven in de bibliotheek. Maar gewoon fulltext informatie direct op je bureau.
Ja.
Ja. Dat was natuurlijk wel een beetje het begin van het einde, zeg maar, hè, toen dat kon. Daarvoor was het allemaal nog keurig op doorslagvelletjes. Maar in die begin jaren 90 kwam dat internet inderdaad. En dat explodeerde later naar ook user content. En toen werd het natuurlijk een hele grote brei aan informatie. Er zijn natuurlijk al heel veel statistieken over gemaakt over hoeveel content er iedere dag wel niet gepubliceerd wordt. Door gebruikers, YouTube-filmpjes, documenten, sites, bla bla. Inmiddels natuurlijk op alle social media, posts en foto's en noem maar op. En dat is allemaal informatie, hè, als je deze, als je jouw definitie hanteert. Maar ja, wat hebben we er eigenlijk aan?
Het kan informatie zijn.
Ja.
En 98% is pulp.
Ja.
Sommige mensen, vanwege mijn achtergrond bij de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, waar ik 25 jaar gewerkt heb. Sommige mensen denken de inlichtingendiensten graag sociale media mogen intercepteren en afluisteren om te kijken waar mensen het over hebben.
Ja.
Waarop ik fijntjes mag zeggen of moest luisteren. Die pull-up die jij op Twitter zet. Je denkt toch niet dat wij erin geïnteresseerd zijn of zo. Daar hebben we echt helemaal niks aan.
Ja.
Dus of dat nou informatie is, ik kan daar geen informatie uit ontlenen. Dus voor mij is dat irrelevant.
Ja, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Hè? De mensen die het schrijven en het publiceren voor hun vrienden, zeg maar. En of, dan, we hadden het al eerder over, toen we nog in het voorgesprekje waren, even over wat is nou eigenlijk een vriend als je het over social media hebt. Maar mensen publiceren dat natuurlijk niet specifiek voor jou, maar ook voor de mensen in hun eigen omgeving. En daar is het wellicht wel informatie.
Ja, en vaak om hun hart te luchten.
Ja, ook
of een emotie te uiten.
Ja.
Of om een vooroordeel te bevestigen, of wat dan ook.
Ja.
En dat zie je al heel lang. Dat is al heel lang zo. Ik ben toen begonnen met het verzamelen van nepinformatie na die Fukushima Power Plant in Japan. Toen weggeblazen zowat door die tsunami toen, weet je nog.
Ja, ja.
de hoeveelheid netnieuws die daarna is gepubliceerd over wat er gebeurde met de nucleaire fallout, was werk te gênant voor woorden. Mm-hmm. Te belachelijk voor woorden gewoon. Ja. En ik heb er daar een paar van verzameld en toen gekeken van hoe kan ik nou, welke middelen en methoden heb ik nodig om aan te tonen dat het gewoon nep is, dat het niet zo is.
Ja.
En bij de laatste crisis, de Oekraïne-crisis, dan wordt het helemaal pijnlijk. Ik zou bijna zeggen leuk, maar dat is niet leuk. Pijnlijk. Als je ziet dat er dus iemand een filmpje plaatst van een klein meisje van een jaar of 12 die een soldaat aanvalt met de blote handen. Ja. Gewoon nog bam bam met de vuist. En daarbij uitlegt dat een Oekraïns meisje een Russische soldaat aanvalt.
Ja.
En dan kijk ik naar die foto en dan zie je geen sneeuw. Ik zie een meisje in hemdsmouwen, in zo'n kort overhemdje en een kort broekje op sandalen. En ik zie overal zand. En ik zie een soldaat in een niet-camouflagepak. Nou, ik heb maar één krijgsmacht die dat heeft, dat is de Israëli krijgsmacht. Het filmpje komt ook helemaal niet uit Oekraïne, het is gewoon uit Israël. Ja. 2012.
Ja. Ja.
Dat kun je zo opzoeken.
En dit gaat maar even iets wat te snel. Het gaat ook over jou en jouw levensloop, zullen we maar even zeggen. Waren we in de jaren 90? We komen ongetwijfeld
in de jaren 90. Dus toen had ik dat internet. Daar ben ik enorm mee aan de gang gegaan.
Ja, het internet kijken, was in die tijd wel zo. Ik kan me herinneren, dat zat veel idealisme ook omheen. Hè? Internet. Eindelijk kunnen we met elkaar op een snelle manier informatie delen. Contacten leggen die eerder onmogelijk waren enzovoort. Er zat veel idealisme rond internet. Open source bijvoorbeeld. Hè? Echt een duidelijk idealistische beweging. Zo herinner ik me de jaren 90 internet. Zo herinner ik het me.
Ja, open source, dat kun je buiten beschouwing laten. Heeft er echt niks mee te maken.
Mm-hmm.
Open source intelligence bestaat al 200-300 jaar of zo.
Mm-hmm.
Het is alleen in een stroomversnelling gekomen de laatste jaren, omdat die term OSINT steeds meer misbruikt wordt voor van alles en nog wat. Voor slim gebruik van tools of slim gebruik van artikeltjes of whatever. In 1990 ben ik begonnen met dat internet. World Wide Web bestond niet, dat heb ik daarna pas ontdekt. Ik heb geleerd Linux. Unix is het operating system dat je nodig hebt om het internet op te gaan. Dus heb ik zo'n Linux operating system gekocht. En ik heb mezelf geleerd te programmeren. Een van de belangrijkste tips die ik iedereen kan meegeven. Leer programmeren, licht techniek. Zodat je snapt wat er aan de hand is. En toen ben ik gevraagd door de militaire inlichtingendienst toen nog. Om voor hun een open source intelligence shop in te richten.
Mm-hmm.
Omdat ik dus informatie haalde uit commerciële databanken. LexisNexis, Factiva, Progress Dialog. Toen nog gewoon Dialog. En de eigenaarnaam ben ik even ontschoten. Bloomberg, noem maar op.
Mm.
En gewoon bibliotheken. Want sommige informatie haal je natuurlijk gewoon uit bibliotheken. Sterker nog, bij die Irak-oorlog hadden we kaarten nodig van Bagdad. 1 op 25 kaarten, die je natuurlijk niet meer kon krijgen. Want alle topografische kaarten gingen naar het front. En wat doet meneer Reuser? Die kan ze ook niet vinden op het internet. Maar ik ben gewoon naar een outdoor shop gegaan. Zo'n wandelwinkel in Den Haag. Hebben jullie nog wat van 10? Tientje per stuk. Ik zeg, nou, doe ze maar. 21 wandelkaarten Irak en Bagdad.
Wat grappig.
Weet je moet je bronnen kennen als bibliothecaris. Ja. En een beetje open-minded zijn.
Ja. Ja.
Dus ik ben gevraagd door de dienst om zo'n open source intelligence unit in te richten. Dat is gierend uit de klauwen gelopen. Omdat ik antwoorden gaf op vragen. In plaats van alleen maar stapels papier door te schuiven. Wat Google nog steeds doet.
Dat moet je eventjes toelichten dit. Wat je nu zegt. Dat is interessant.
Antwoorden wil zeggen dat ik wil weten, wat is het informatieprobleem? Mm-hmm. Wat is het probleem waar je mee zit? Waar hoop je op dat het antwoord eruit ziet? Wat wil je nou precies weten?
Uh-huh.
En dan krijg je alleen dat ene antwoord.
Ja.
Dus niet een stapeltje artikelen of boeken. Of ga daar maar even kijken. Of wat Google en Bing en DuckDuckGo doen. Die geven gewoon een stapel resultaten. Dat is het.
Ja.
En voor de rest veel plezier verder. Nee, een antwoord wil ik hebben.
Ja.
En dat is wat ik deed. En daarvoor heb ik ook gepleit om zo dicht mogelijk bij de analisten te kunnen werken. Zodat ik daar elke dag contact mee had. En ik elke dag kon vragen van waar gaan jullie nu achteraan? Waar ben je nu mee bezig? Wat speelt nu? En dan gaan we kijken wat is het antwoord wat je wil hebben. Daarom moet een beetje informatiefreak, want dat moet je natuurlijk ook zijn. Niet alleen zijn vak kennen, de bronnen kennen, de zoektalen kennen. Maar ook snappen waar een klant het over heeft. Anders gaat het niet werken.
Mm-hmm. Nee, dus als je teruggaat naar jouw definitie van straks. Waar informatie ging over eigenlijk over de drager. Hè? Zeg je nu, maar het krijgt eigenlijk pas waarde. Als het gerelateerd kan worden aan die vraag.
Dat is een hele slimme vraag. Een hele slimme opmerking. Want dat is natuurlijk waar het uiteindelijk allemaal om gaat.
Ja.
Wat is de rol die informatie heeft gespeeld in een eindbeslissing?
Ja.
En als die nihil is. Zo ja. Of er moet een goed verhaal achter zitten. Dat kan natuurlijk. Maar er moet iets van een beslissing kunnen worden genomen. Op basis, mede op basis van de informatie die uit open bronnen wordt geleverd. En dat moet leiden tot, of althans beïnvloeden, een veranderingsproces.
Mm.
Want als er niks gebeurt, als dat maar gewoon leidt tot een rapportje wat op de plank gaat, laat dat maar zitten.
Ja. Hey, maar je zei dat liep gierend uit de klauwen, omdat je een antwoord wilde hebben op een informatievraag.
Ja.
En niet alleen maar papieren vooruit wilde schuiven. Wat bedoel je met uit de klauwen lopen?
Dat er steeds meer vraag kwam naar mijn diensten.
Aha.
Ik steeds meer personeel kreeg.
Ja, ja, ja.
Ik mij steeds meer moest terugtrekken van wat ik echt leuk vond.
Ja.
Want daar heb je collega's voor om dat te doen.
Ja, steeds meer manager eigenlijk.
Ja. Ja. Ja, en dat ligt mij niet zo heel erg, want ik vind het vak zo leuk.
Ja, ik kan me jou nog wel herinneren, want ik ben ooit in die tijd wel eens bij je geweest. En toen was je inderdaad... Jazeker. En je praatte vol passie over het feit dat je daar welke tooltjes je zelf had geprogrammeerd om dingen van het internet te downloaden op een stickje te krijgen. Want dat moest toen nog op een USB. En dan kon je het ook overzetten naar de interne systemen. Ik kan me dat nog heel goed herinneren hoe vol passie je daarover sprak in die tijd. Want je had dat ook allemaal zelf bedacht en gemaakt. En dat was natuurlijk, ja, we praten nu wel over enige tijd geleden. Toen was ik nog een redelijk jonge consultant in die tijd. Maar het was, ik kan me dat nog wel goed erin. Het is me altijd bijgebleven. Dat je zo, ja, nou ja, zeg maar en dat vind ik ook wel leuk. Daarom vroeg ik straks ook naar de liefde voor OSINT. Want daar zit jij echt zo vol mee. Het is echt helemaal, je ademt het zowat. Hè? Dus dat is, en dat is ook, en dat zie je ook, dat komt ook terug in de dingen die je daarmee doet in lezingen en in trainingen. Maar het is, toen heb ik dat eigenlijk gezien in hoe je bezig was met dat programmeren van die stukjes programmatuur die je nodig had om dat werk goed te kunnen doen. En je vond het ook echt heel raar dat mensen die inmiddels van de bibliotheekopleiding afkwamen, dat ook helemaal niet meer konden. Dat
verbaast mij nog steeds, moet ik zeggen.
Ja.
Als die opleidingen nog bestonden, overigens.
Ja, ja.
Maar dus, ik kreeg steeds meer ik werd steeds meer gevraagd om lezingen te geven, of workshops te geven, of andere diensten te vertellen van, nou, hoe moeten we dat doen? Want eerst was ik het die het vroeg in Europa, tot ik erachter kwam dat niemand in Europa OSINT deed. Ik deed dat, en twee andere mensen, eentje in Zweden en eentje in Engeland. Ja. Dus ging ik maar naar Amerika toe, want die lopen 25 jaar voor op alles. Om erachter te komen hoe het werkt. En gaandeweg werd ik gevraagd om het uit te leggen. En dat liep dermate uit de klauwen dat in 2008 iemand aan mij vroeg van, meneer Reuser, kunnen wij u niet betalen voor uw diensten? Nee. Je kunt niet een spion huren van de MIVD, dat doen we niet. Dat heet ethiek. Dus heb ik de minister van Defensie gevraagd om toestemming om nevenactiviteiten te mogen verrichten. Daar heeft hij een half jaar over gedaan om dat te besluiten. Want ik moest natuurlijk iets bedenken dat de goede man of vrouw kan volgen wat ik nou eigenlijk doe in mijn privéleven. En dat dat niet wordt gemixt met wat ik doe voor de dienst. Daar was hij erg tevreden over na een half jaar. En sindsdien heb ik dus mijn eigen bedrijfje, 2008. Sindsdien heb ik ook geen vakantie meer. Al mijn tijd gaat op aan dat bedrijfje.
Ja.
Dit is mijn vakantie. Ja. Naar een congres toe en werken met fantastische mensen zoals jullie. En in 2013 liep het ook volledig uit de klauwen. En toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en gedacht van, weet je wat? Ik heb ooit geleerd van mijn lieve moedertje, er is maar één ding waar je echt spijt van krijgt. En dat is de dingen die je niet gedaan hebt. Dus zou ik het aandurven als ambtenaar om gewoon ontslag te nemen en voor mezelf te gaan beginnen? En dat is op de één na beste beslissing die ik ooit genomen heb.
Naast je vrouw.
En dus reis ik tot corona de wereld af. Nu trekt het weer aan, gelukkig.
Mm-hmm.
Om dus mensen uit te leggen hoe het moet.
Ja.
En ze bewust te maken dat er een proces achter zit, dat het niet zomaar iets is van 2 of 3 woorden intypen in Google en browsen en hopen op het beste.
Ja.
Want dat is de strategie die de meeste mensen hebben.
Want zou je het mij, want ik ben een leek op dit gebied, hè? Ik weet niks. Dat is ook mijn rol hier, dat ik niks weet. Zou je aan mij kunnen uitleggen wat OSINT nou precies is? Want ik weet het gewoon niet.
Open Source Intelligence is een manier, een methodologie, om met gebruik maken van informatie uit open bronnen, alle bronnen die niet gerubriceerd zijn of geheim zijn, gewoon alles, informatie te vergaren, te valideren, te controleren en te verstrekken. En te analyseren zodanig dat er inlichtingen van zodanig dat daar inlichtingen van gemaakt kunnen worden. Een inlichtingenrapport. En een inlichtingenrapport is gericht op het bewerkstelligen van een of andere verandering of een besluit te forceren.
Oké. Nu ken ik ben journalist, dus ik ken wel Bellingcat bijvoorbeeld. Is dat, moet ik daaraan denken?
Nee, want die analyseren niet. Die verzamelen en vatten samen. En dat is het. Een analyse wil echt zeggen van nee, nu is er dit aan de hand met dit conflict. Dit zijn de belangrijkste spelers in dat conflict. Deze speler doet dit, die speler doet dat en ze doen het daar en daarom. En dat vereist een hele objectieve instelling. Een hele objectieve benadering. Want je moet dus ook kunnen kijken, de moed kunnen hebben. Wat zijn de voordelen of wat zijn de goede punten van Donald Trump? Wat heeft hij wel goed gedaan?
Ja.
In plaats van alleen maar zijn uiterlijk en de manier van voorkomen en zo. Je moet je dus ook kunnen afvragen van wat heeft de NATO nou fout gedaan in de relatie met Poetin? Heeft meneer Poetin een punt? Dus nou, dat ligt een beetje gevoelig als je op die manier moet gaan analyseren, maar dat moet wel.
Het vereist een objectieve blik eigenlijk. Je zit natuurlijk al heel snel in vooroordeel.
En dan ga je dus vergelijken en dan ga je kijken, oké, dit is aan de hand. Dit zijn waarschijnlijk de redenen waarom mensen zo doen. En dan gaan we voorspellen. Wat gaat er gebeuren als wij gaan ingrijpen of we gaan niet ingrijpen of we gaan een klein beetje ingrijpen? En dat is dus niet wat veel journalisten doen. Die voorspellen niet.
Nee.
En dat is essentieel.
Kun je daar echt objectief in blijven? Want je bent ook...
Ja, dat is de grote uitdaging.
Ja, precies. Want je zit aan een kant. Hè? Dus,
Ja, tuurlijk. Dat is de grote uitdaging. Want we leiden allemaal aan wat ze noemen in het Engels cognitive bias. Zo'n vooroordeel. Ja. Waar je eigenlijk allang een beslissing hebt genomen. Je weet allang hoe het zit. En je zoekt alleen maar naar het bewijs om dat te onderbouwen. Dat is alles. Ja. En dat is echt ongelooflijk fout. En dat vind ik het leuke, knappe, uitdagende van inlichtingenwerk. Dat dat dus niet de bedoeling is. Dat vind ik het leuke van bijvoorbeeld een techniek als analysis of competing hypothesis. Waar je moet proberen hypotheses naast elkaar te zetten, gewichten toekennen. Ik ben ook geen specialist erin hoor. Maar het eist wel dat iedereen dus heel veel verschillende hypotheses kan opstellen. Die ondersteunend zijn voor heel veel verschillende inzichten en opvattingen. En dat is vind ik het uitdagende ervan. En dan probeer je te voorspellen van wat gaat er gebeuren. Nou, dan moet je natuurlijk hele goede informatie hebben. Informatie die representatief is, die gevalideerd is, die gecontroleerd is. Want dat is open source intel. Ja. Daarnaast hebben we signals intelligence, dus de luistervinken met die hele grote schotels in het noorden van ons land. We hebben een heleboel andere ints die ook vanuit hun disciplines informatie verzamelen. En die komen allemaal samen om te kijken, oké, wat is aan de hand? Wat kunnen we nou gaan schrijven?
Hey, we leven in een informatiesamenleving, hè? Dus dit geeft ook aan bepaalde invloed en macht, hè? Als je dit goed kan, als je het goed beheerst. Je hebt een eigen bedrijf, wie huurt jou nou bijvoorbeeld om analyses te maken?
Om analyses te maken? Dat zeg ik niet, want dat is vertrouwelijk.
Oké.
Ik ga natuurlijk geen namen geven van klanten, maar die wil je ook niet horen. Je moet denken aan overheden, bedrijfsleven, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, politie. Maar ook particuliere bedrijven, kleinere bedrijven, die bijvoorbeeld hun personeel graag nu snel uit de Oekraïne weg willen hebben. En informatie nodig hebben nu, hoe dat het veiligst en snelst kan.
Maar hier zit natuurlijk wel een bijzondere ethiek bij inderdaad. Je noemde het eerder zelf al het woord ethiek. Ik kan me voorstellen je moet hier een objectieve houding innemen. Maar ik kan me ook voorstellen...
Ja, het is heel gemakkelijk voor mij om een stukje information warfare op te zetten. Door 5, 6, 7 verschillende accounts te maken. Met fake profielen. Daar heb je gewoon tools voor om een compleet profiel uit te draaien. Met alle mogelijke persoonlijke kenmerken. Tot 200 kenmerken aan toe. Rijbewijsnummers, paspoortnummers, hobby's, kleurogen. De hele mikmak. Dat hoef je allemaal niet meer zelf te verzinnen. Dan maak ik accounts op Facebook, Twitter, Instagram. Nog wat voor die dingen. TikTok. Om een roddelberichtje bij elkaar te bevestigen. Ja. En als 2 verschillende bronnen iets bevestigen. Moet het haast wel waar zijn. En als je er ook nog inspeelt op emotionele gevoelens. Dat kan niet. Op emoties. Ja. dat is het helemaal raak. En als je dan ook nog een fotootje erbij doet, dat je een beetje hebt gefotoshopt. Ja, iedereen gelooft dat.
Dat is echt fascinerend. We hadden het in het voorgesprek ook over Bart. Als het gaat om technologie, dan hoor je vaak de analyse, er dreigt een big brother. Hè? Een overheid die alles en iedereen in de gaten kan houden.
Ja, tuurlijk.
Maar eigenlijk wat je zegt, is precies het tegenovergestelde. Hè? Iemand die die vaardigheden heeft, een civilian, een burger, kan zelf ook heel makkelijk in onze informatiesamenleving iets op het internet zetten wat niet klopt, maar wat wel veel aanhang krijgt.
Dus de vraag was ethiek en OSINT. Ja. Als ik echt ga zoeken en ik heb vol tijd, een paar weken, dan kan het zijn dat ik dingen over Bart ga vinden die hij liever niet heeft dat ik dat ga vinden. Dan kun je donder op zeggen. Ja. Daar zijn wat mij betreft ethische grenzen bereikt.
Ja. Ja. Heb je dat ook met je?
Ik ga niet hacken. Nee. Ik ga niet inbreken. Ik ga geen wachtwoorden stelen. Ook niet als ik kant-en-klaar liggen. Omdat mensen zo dom zijn om de wachtwoorden op hun veiligheidscamera's niet te veranderen. Het is gewoon een standaard wachtwoordje. Dan kun je lezen in de HTTP-headers. Als je nou Shodan gebruikt, dus een zoekmachine voor hardware. Dan vind je IP-adressen van veiligheidscamera's. En heel veel daarvan zijn helemaal niet beveiligd. Zitten gewoon op een standaard wachtwoord. Het enige wat je hoeft te doen is de oorspronkelijke fabrieksmanual te downloaden. Op pagina 75 staat het oorspronkelijke wachtwoord. En hoppa! Dan heb je weer een stukje broninformatie. Bijvoorbeeld om te kijken of er echt wel rellen zijn op dat plein.
Maak je nou wel eens grote zorgen? Want dit toont toch aan hoe kwetsbaar onze mondiale samenlevingen zijn, hè?
Ja, en dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden. Het is, denk ik, met OSINT niet een heel groot probleem om echt een stukje information warfare op te zetten. Dan moet je wel een heel goed geheugen hebben. Want als je ligt, moet je goed het geheugen hebben natuurlijk.
Ja.
Dat ben ik wel een keer vergeten toen ik zo'n schooier, mag ik dat zeggen, te pakken nam. Die wilde mijn geld aftroggelen. Ja. Heb ik 2 dagen over gedaan. Maar toen kreeg ik ze zo gek dat ze mij betaalden in plaats van andersom. Dat is kicken hoor. Kicken. Ja. Was maar een tientje, maar hoppa. Dat was feest, vond ik.
Ja.
En ik heb een keertje in een lesje open source Intel, waar veiligheid een groot deel van uitmaakt natuurlijk. Want je moet in staat zijn om valse informatie te herkennen, om daar niet in te tuinen. En dat gaat heel gemakkelijk. Heb ik een volkomen vervals e-mailtje opgesteld aan alle deelnemers om te vertellen als ze nu niet voor 12 uur dit formulier invullen, zijn ze hun baan kwijt. Dan krijg je een nieuwe functie binnen deze eenheid in Nederland, 2 schalen lager. Nou, dat is, en om 9:15 zei ik van nou, lieve vrienden, even snel de mail controleren, dan beginnen we.
Ja.
Ik zei, nou, paniek. En toen pasten ze toe wat ik ze had geleerd, namelijk de afzender bekijken, de URL controleren, is die wel veilig. Domeinnaam checken bij Jana. Bij wie is die domeinnaam geregistreerd? Trek de headers open van de mail. Kijk waar de mail vandaan komt. Maar de headers had ik ook vervalst. Ik kan programmeren. Met Perl kun je hele leuke dingen doen. Dus dat was paniek. Toen zagen ze in de headers. De mail komt van een IP-adres 83 blablabla. Ingetypt in de browser. Toen kregen ze de website van hun eigen organisatie. Die had ik ook nagemaakt. Die stond op mijn server. Maar dat hadden ze niet in de gaten. En die website bevestigde wat in de mail stond. Verdere paniek. En ik ben geen technicus, ik ben bibliothecaris. Dus als ik dat kan, dan hebben we toch een uitdaging hier. En dan vraag ik me toch af, hoe gaat het nou in het echt? Want ik zie het niet.
Ja.
En dat is de vraag die ik niet kan beantwoorden.
Ja.
Via Tor kun je gewoon die software downloaden. Ransomware software.
Mm-hmm.
Je kunt gewoon al die DDoS-attack software downloaden, kun je gebruiken. NOS heeft dat gedaan.
Ja.
Heeft een dag geduurd, schreven ze. Voordat ze het aan de gang hadden, maar het werkte. Maar anyway, dus dat zijn voor mij, wat wij met dat grenzen. Mij gaat het echt om zuivere, eerlijke informatie. Die bedoeld was om op het internet terecht te komen. En die bedoeld was om in de bibliotheek terecht te komen. Dus als ik een sticky vind op de achterbank van de taxi. Dan geef ik dat echt aan de politie. Of waar die thuis hoort. Maar ik beschouw dat niet als open bron informatie. Dat is niet netjes.
Nee. Dus daar ligt de grens.
Precies.
Ja.
Dus al die gelekte informatie. Waar je dus de mails kunt lezen van mevrouw Clinton. Hetgeen overigens buitengewoon saai is. Ik heb dat een kwartier gedaan. dat beschouw ik niet als open broninformatie, want die informatie was nooit bedoeld om op het net terecht te komen.
Ja.
We gebruiken het wel in inlichtingenwerk of politiewerk of wat dan ook, maar dat gebeurt door anderen die geautoriseerd zijn om dat te doen.
Ja.
Nou, en dan is wat mij betreft OSINT het gevoel dat je echt toegang hebt tot de informatie, dat je snapt hoe het werkt, dat je de bronnen kent, dat je de zoektalen kent, dat je weet hoe het toegankelijk is gemaakt. En dan het gevoel hebt van, hey, ik kan vinden wat ik wil vinden.
Ja.
Als je leidt aan die ziekte waar ik aan leid, nieuwsgierigheid, dan ben je binnen.
Wat voel je dan op zo'n moment? Als je iets boven tafel hebt gekregen?
43 graden koorts van opwinding. Okay. Als ik het gevonden heb.
Ja,
en dat
blijkt
nog reëel te zijn ook.
Ja,
of ik vind iets wat iets volledig onderuit haalt.
Ja.
Of men denkt dat iets supergeheim is, maar ik vind het gewoon bij Agence France Presse.
Ja.
Gewoon een persartikeltje, hup, klaar.
Ja.
Journalisten is ook niet achterlijk. Die zijn daar namelijk. En die zien dingen die niet in de krant staan.
Ja.
Daar waren zij voor, namelijk.
Ja. Maar zou je wel als opdrachtgever kunnen weigeren, bijvoorbeeld? Stel, de Russische overheid klopt bij je aan.
Ja, nee, vergeet het maar.
Nee, ja.
Gaat niet gebeuren. Sterker nog, moest ik reizen over de wereld, dan vermijd ik 2 vliegvelden. Namelijk Moskou en een andere. Want ik vertrouw die gewoon niet.
Oké.
Vanwege mijn achtergrond. Ik lees in de NRC een angstwekkend verhaal van een Nederlander die in Libanon is. En gewoon wordt ontvoerd. Nooit meer teruggezien.
Ja.
Nooit meer teruggezien. Die is geëindigd in een Syrische gevangenis. Nooit meer teruggezien.
Ja.
Dus ja, ik weiger klanten. Ja. Die klanten doe ik vetten. Even controleren. Want hoe sta jij bekend? Een land in het Midden-Oosten. Inlichtingendienst wil graag dat de klant komt om hun 2 weken te trainen in het gebruik van open source informatie. Open source intelligence. Hoe zetten we dat op? Hoe gaan we zo'n winkel inrichten? Ik heb ze even gecontroleerd. En die stonden bekend bij Human Rights Watch als een fingernail factory. Machtelinstituut. Vingerplop.
Heftig, ja.
Je denkt toch niet dat ik hun ga vertellen 2 weken lang hoe ze nog beter mensen kunnen verhoren?
Ja.
Dan kan ik niet van slapen.
Nee.
Dan weet ik niet waar je de grens moet trekken. Want ik werk namelijk wel voor de Verenigde Staten. En dat zijn ook geen lievertjes.
Ja.
Sterker nog, ik werk ook voor Nederlanders. En we weten allemaal uit het Historisch Nieuwsblad en NRC wat die hebben uitgehaald in Indonesië.
Inmiddels weten we dat, ja.
Dat wisten we toen ook, want die rapporten waren er toen ook al.
Als het toen OSINT was geweest.
Dus, ja, Dus waar dan precies de grens legt, dat weet ik ook niet.
Nee.
Ik zeg dan in de reden.
Ja.
In de reden.
Ja.
Dus ik vind dat nog steeds het mooiste vak wat er is.
Ja.
Vooral ook nu om mensen dus te onderwijzen en uit te leggen hoe het moet. Dat je niet in die val moet trappen van Google. Want Google is maar een heel klein zoekmachientje. Ik toon het ook aan in mijn training. Ik laat het gewoon zien hoe slecht die machine is.
Ja.
Als je realiseert dat de overgrote deel van de informatie is gewoon in druk. Gewoon in een bibliotheek. Heb je de Library of Congress wel eens van binnen gezien? Ik ben in de catacombe geweest onder begeleiding van een bibliothecaris. Een echte. Een vriendinnetje van mij werkt voor een senator. Die kon dat van alles regelen en zo. Dan mocht ik voor een privé rondleiding door de Library of Congress. Je weet niet wat je ziet. Die verzamelen gewoon alles. Alles. Dat maakt niet uit wat. En dan gaat Google tegen mij zeggen, wij gaan de informatie van de wereld indexeren. Ja, en ik ben de koningin van Zweden. Goedemorgen. Daar klopt helemaal niks van.
Nee.
De Britse bibliotheek is geloof ik de grootste ter wereld. En er zijn er nog een stel van. Er is zoveel informatie te krijgen die niet op het internet staat.
Ja.
Als je dan naar internet kijkt, World Wide Web is maar een deel van het internet. Er is ook nog iets als Telnet.
Ja, ja.
FTP, File Transfer Protocol. Ja. Internet Relay Chat. Gebruik nog internet relay chats?
Ik heb er niet eens ooit van gehoord.
Jawel hoor, dat heet WhatsApp tegenwoordig.
Ja.
Goedemorgen. Ja. En op IRC, dat bestaat nog steeds. Dat zijn van die online discussiegroepen. Vind ik, toen ik daar onderzoek naar moest doen. Ik moest 3 jaar geleden onderzoek doen naar FC Liverpool fanclubs. 4 van die fanclubs hebben 4 discussiekanalen op IRC. Het is maar goed dat ik een strategisch plan van aanpak heb. Waarop staat, check IRC. Anders was ik dat vergeten.
Bart is groot Liverpool fan, hè?
Ja, ik ben inmiddels enorm geïnteresseerd in dit rapport ook. Dus ja, ik ben een enorme fan van Liverpool. Als ik een klein jongetje was. Dus,
je bent niet de enige.
Nee, dat zal vast. Dus ik ben ook lid. Dus, maar ik kan me ook voorstellen dat het niet alleen maar positieve dingen uit dat onderzoek kwamen.
Nee. Dat was ook niet wat ze wilden horen, trouwens.
Nee. Ja.
World Wide Web is maar een deel daarvan.
Ja.
Een groot deel, maar een deel daarvan. Ja. Een heel groot deel van het World Wide Web is Deep Web. Dat is het deel waar je met een zoekmachine niet bij kan.
Nee.
Dat kan een zoekmachine niet vinden. Dus niet geïndexeerd door zoekmachines.
Nee.
Hoe groot is het deel van het World Wide Web waar een zoekmachine niet bij kan?
Ik heb echt geen flauw idee.
Volgens Chris Sherman en Gary Price, die dat onderzocht hebben, die hebben geschreven in een boek dat het Deep Web minimaal 50 keer groter is dan het Surface Web. 50 keer.
Oh. Mm. Ja.
Dat betekent dat het service app, dat die zoekmachines maar 2% kunnen dekken, volgens mij. Tot 500 keer.
Ja.
Maar dat betekent dat een zoekmachine maar 200 of 210 kan dekken.
Ja.
En die zoekmachines hebben wel enige overlap, maar die zijn enorm verschillend. Die overlap is bij 20 of 25%. En Google is er daar eentje van.
Ja.
Snap je nou dat Google niet je entree is tot de wereld van informatie?
Nee, ja.
Ja.
Dat kan nooit de eerste oplossing zijn. Maar ja, onderzoekers hebben geen benen. Die willen gewoon iets makkelijks hebben wat op het scherm staat. En een beetje simpel. 1 zoekbalkje en verder rest een zoektaal van niks. Ik heb wel eens een keertje LexisNexis geïntroduceerd in mijn trainingen. Dat was een totaal drama, want dan heb je 25 zoekvelden.
Ja.
En dan moet je iets meer werk doen. Dus ja, dat ging niet werken.
Nee, dat vinden mensen heel vervelend.
Mensen waren 2 minuten al klaar.
1 woordje in 1 zoekvakje. Ja. Dat is het.
Ja.
Ah.
Dus dat bewust te maken. Vraaganalyse, dat eerst. Wat wil je nou precies weten? Daarna de bronnen. Daarna de zoektalen. En daarna kijken van nou, hoe gaan we dat nou aanpakken? Wat gaan we nou doen?
Oh.
Weet je, ik heb een klas. Ik vermoei jullie toch niet, hè?
Nee, helemaal niet. Integendeel.
Ik heb een klas.
Ademloos luisteren.
Ik heb een klas. 20 studenten. Overheidsambtenaren. Die geef ik die zitten midden aan tafel zo, voor mij. 10 links, 10 rechts. En die geef ik een zoekopdracht, een onderzoeksopdracht. En ik lees dat voor 2 minuten lang. En ik vraag aan iedereen van, is de opdracht helder? Ja, zeggen ze. En ze draaien zich om en ze gaan zitten typen op de pc's aan de muur. Dat ik zou zitten kijken, dat ik denk, ja, maar ik vraag iets heel vaags. Ik vraag om te maken een algemene lijst van de jongste ontwikkelingen op het gebied van cybercrime in Holland, beperkt tot de meest belangrijke, bla bla bla. En iedereen zit te typen. Dat ik denk van, wat zitten jullie nou te doen? Dus na 3 minuten roep ik ze weer terug naar de tafel. En ik vraag aan iedereen, moest luisteren, ik zie jullie allemaal typen. Wat was nou jullie plan? En niemand zegt wat. Wat waren jullie nou aan het doen? Ik krijg geen antwoord. Ze zeggen, maar lieve vrienden, als jullie dat niet kunnen beantwoorden, wat zit je dan te typen? Ja. Ik kan niet snappen hoor. Is dat de manier waarop jullie werken? Doe maar wat. Is dat de manier waarop je auto rijdt? Druk maar even op het pedaaltje in. Hoppa. Geen idee.
Ja.
Dus dat is een heel belangrijk deel van wat ik heb geleerd in al die jaren, want zo werkte ik ook namelijk. alles wat ik anderen fout zie doen, heb ik zelf ook fout gedaan. Dat doe ik nog steeds fout trouwens. En dat heb ik in de loop der jaren allemaal veranderd. Door een hele vraaganalyse proces te bedenken. Waarop ik erachter kan komen wat de klant nou precies wil. Om geblunder te voorkomen. En daar een plan op te stellen. En dat te overleggen met mijn klant. Klant, ik heb begrepen, dit is wat je wil hebben. Dit is het probleem waar je mee zit. Dit is de gewenste oplossing. Dit is zoals ik het zou aanpakken.
Ja.
Dan ziet de klant plotseling van, hey, die is serieus met mijn probleem bezig. Twee, klant kan mij helpen. Want die ziet wat ik ga doen namelijk. Terwijl een beetje bibliothecaris, ja, die gaat gewoon zitten typen. En de klant krijgt een uitdraadje. En ja, geen idee wat de goede man of vrouw gedaan heeft. In met alle respect hoor, alle oprechtheid. Mensen werken krankzinnig hard. En doen verschrikkelijk hun best. Maar je hebt geen idee. Ja. Terwijl ik zeg van nee, ik wil overleggen met mijn klanten. Om te kijken van, zit ik nog steeds op het goede spoor? En al die keer dat ik dat niet deed. En dan zegt een klant, nou dankjewel Arno.
Ja.
En is weg. Nou, als een klant zegt dankjewel, moet je oppassen. Maar dat bedoelen ze waarschijnlijk helemaal niet, dankjewel.
Nee.
Als ze terugkomen, is het goed.
Ja.
Ja, Arno, ik heb ook nog wel een vraag over die enorme hoeveelheden informatie. Want het is echt immens. Hè? Je noemde de Library of Congress. Je had het over het deep of dark web. Allebei misschien wel. En er is natuurlijk een enorme hoeveelheid aan informatie. En als OSINT doe je daar analyses op. Dat kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Hè? Want ik heb vroeger nog iets geleerd over precisie en relevantie. En de uitsluitende dingen daarvan.
Specificity.
Dat soort dingen. Ja, en daar kreeg je van die mooie booleaanse plaatjes van. Met dat het elkaar uitsloot en zo. Dat kun je vast nog wel herinneren. Maar dat lijkt me ook best wel ingewikkeld. Want je weet nooit, denk ik. Dus je analyse is in die zin altijd beperkt. Want je weet niet wat je niet weet.
Ja, Roemsveld had gelijk.
Ja.
We weten niet wat we niet weten. We weten ook niet wat we wel weten. Of we wel.
Ja, dat wist je ook niet in
de weer.
De unknown unknowns. Ja. Known unknowns. Hè?
Ja.
En hij is toen belachelijk gemaakt daarover. Maar achteraf dacht ik, je hebt wel gelijk.
Ja.
Je hebt wel gelijk.
Ik denk zelfs dat je unknown knowns hebt als je kijkt naar de oorlog. Hè? Dingen die we wel weten, maar die we ons toch niet kunnen voorstellen. Omdat ze zo vreselijk zijn, dat ze gewoon niet kunnen begrijpen wat er gebeurt.
Nou, we dachten van informatie die al lang bekend was, maar dat zijn we vergeten. Het ligt in een kast.
Ja, dat ook. Ja, inderdaad. Ja.
Veel gevaarlijker.
Ook een unknown known eigenlijk. Ja.
Of iemand die heeft dat even snel afgetekend en klaar.
Ja.
Te gênant voor woorden. Ik ben overigens, dat moet ik wel eventjes helder hebben, ik ben geen analist van huis uit.
Nee.
Ik werk voor analisten. Daarom kan ik er enthousiast over vertellen.
Ja.
Maar ik ben zelf geen analist. Ja.
Nee, maar je kunt natuurlijk. Het is natuurlijk best lastig om aan een analist laten we zeggen, een stapeltje faxen zou iemand ooit gezegd hebben dan. Maar dat ging dan over een boek. Maar die had wat andere opvattingen over informatie. Ja, die noemde dat een stapeltje faxen. Maar goed, je geeft informatie die je gezocht hebt naar beste eer en geweten. Dus je hebt je zoekvraag ontleed. Hè? Want dat hadden die mensen natuurlijk ook moeten doen in jouw klas. Die hadden eerst moeten nadenken over wat wordt hier nu eigenlijk gevraagd. En wat betekent dat allemaal? Maar dan ga je aan het zoeken. En dan hoop je dat je de meest relevante informatie op tafel krijgt. Maar dat weet je niet. Dus, en vervolgens geef je dat aan een analist en die gaat daar iets mee doen. Dus die gaat ermee op de loop, zeg maar. Maar hoe bewaak je dan de kwaliteit van het uiteindelijke besluit nog?
Door absoluut niet te werken zoals jij net zei.
Nee.
Met alle respect, overigens. Ja, Bart. Ja. Ik ga eerst vragen aan de klant, wat is het antwoord waar je naar op zoek bent? Wat is precies het probleem? Wat is het antwoord dat je wil hebben? Dan ga ik geen artikelen geven of faxen. Nee, ik ga zelf die documenten doorlezen om een samenvatting te schrijven waarvan ik denk dat daar het antwoord in zit. En dan ga ik bespreken met mijn klant. Wat zal dan de tweede stap zijn, de derde en de vierde?
Ja.
En zo werkt dat. En dan kom je heel ergens. En als je dan begint, niet met zoeken, maar begint met uit te vogelen, wat zijn de autoritatieve bronnen? Dat is geen Nederlands. Gezaghebbende bronnen.
Ja.
Wie zijn de gezaghebbende mensen die mij daarbij kunnen helpen?
Mm-hmm.
Want dat zijn de belangrijkste bronnen die er zijn. Instituten en mensen.
Ja.
Die kunnen je goede informatie geven. Die snappen waar het over gaat. Niet een zoekmachine. En een zoekmachine gebruik ik alleen maar om die mensen te vinden. En die instituten te vinden. Ik ga je nog één voorbeeldje geven. Van een vraaganalyse die fout ging. Volkomen fout. Mm. En ik kreeg een keer bezoek. 20 jaar geleden of zo. Van een commando. Korps commandotroepen. Dus speciale strijdkrachten. Een inlichtingofficier. Tweede luitenant. En die was woedend. Die was zeer teleurgesteld in de diensten van de MIVD. Want die had namelijk gevraagd om de security situation in Afghanistan. Het voorbeeld is een beetje aangedikt in de loop der tijd. Mm-hmm. En een beetje veranderd. Want ik ben wel loyaal natuurlijk tegenover mijn klanten van toen. Zelfs na 20 jaar. Maar het voorbeeld staat als in huis. De security situation in Afghanistan. En hij kreeg terug een rapport ter dikte van 2 Amsterdamse telefoonboeken. Bestaat dat nog, telefoonboek?
Nee.
Nee, ja? Oh.
Maar we kunnen er iets bij voorstellen.
2 telefoonboeken. Data, ja. Erg dik. De 3 delen Winkelen Prins was natuurlijk. Ja. Oh, die bestaat ook niet meer. Dat was helemaal niet wat hij wilde hebben. Want dat die Taliban gevaarlijk zijn, ja, dat wist hij ook nog wel. Daar is hij voor getraind, daar is hij voor opgeleid. Heeft hij ons niet voor nodig? Niemand had hem gevraagd wat hij bedoelde met security. Mm. Ik wel. Ik ben Pieter Kaars. Ik vraag aan de man, Afghanistan, wat bedoel je dan? Bedoel je dit? Bedoel je die provincie? Bedoel je het land als geheel? Bedoel je het kabinet of de mensen? En wat bedoel je met security? Nou, zegt hij, wat denk je dat hij zei? Wat zou een tweede luitenant, korpscommando troepen, die daarheen moet om te vechten, bedoelen met veiligheid?
Ja, of zijn manschappen veilig zitten.
Ik heb geen idee. Ik heb het gevraagd. En weet je wat hij wilde hebben?
Of hij eruit kon komen, misschien.
Nee. Nee, daar is hij voor getraind. Dat weet hij al. Ja. Wat hij wilde hebben was... Ja, dat weet hij niet helemaal. Dat soort informatie vertrekt de MIVD natuurlijk ook. Maar dat was niet zijn specifieke vraag nu. Ja. Wat hij wilde hebben was 1 A4'tje... met erop plaatjes, foto's... van enge diertjes die je liever niet sporens in je schoenen aantreft. Black Widow, schorpioenen, slangetjes, dat soort dingen. Ja. Ja. Want daar was hij niet voor getraind. Dat had hij nooit geleerd. Ja. Dus heb ik een tropenarts gebeld, geloof ik. En die had dat allemaal klaarstaan op de plank. Die had gewoon een brochure liggen. Ja. Met fotootjes van dieren waar je echt hard van moet weglopen. Want dat gaat niet goed. Nee. En hij had ook nog, en dat geeft hij mij ook mee... plaatjes van huidziektes waar je voor moet oppassen. Als je dit hebt, heb je misschien gele koorts. Als je dat hebt, heb je misschien wat. Nou, dat was precies wat hij moest hebben. 100% hit.
Dat is een unknown, zou je kunnen zeggen. Voor weet je dat gewoon echt niet. Nee. Nee.
Niemand had hem gevraagd, wat bedoel je met security? Niemand.
Nee.
Ja, zegt de verkeerstoor op Schiphol tegen die piloot. Ga nu straks maar een stukje naar links.
Ja.
Wat ga je dan doen?
We zitten dan ongeveer aan het einde van onze podcast.
Hè? Ik ben net begonnen. Ja.
Ik denk dat wij wel eventjes nog aan het einde toch een sprongetje moeten wagen naar de actualiteit. Hè? Dat is een podcast. Dus op het moment dat wij dit opnemen is het nog volop oorlog in Oekraïne. We nemen even aan dat het nog even zo zal blijven. Maar de waan van de dag bespreken is misschien een beetje lastig. Maar als het gaat om informatie is dit natuurlijk wel een heftig en interessant proces wat er gaande is. En ik ben nieuwsgierig hoe je daarnaar kijkt. Ten eerste denk ik de informatie van het Russische leger die, zoals het nu al laat aanzien, nergens op gebaseerd was, denk ik. Aangezien de doelen die waren gesteld, althans, dat is mijn informatie, namelijk een blitzkrieg en binnen 2 of 3 dagen Kiev innamen en een puppet regime dan neerzetten, die zijn niet gehaald.
Ja, ik ga daar niks over zeggen, want ik weet daar niks van. Ik heb de strategische plannen van Rusland niet. Ik heb die nog nooit gezien, dus ik weet het niet. Maar ik weet wel dat dat wensdenken is. We hopen dat het voorkomen mislukt is, want de Russen en met name Poetin is niet heel erg sympathiek. Dus hopen we dat het plan helemaal mislukt is. Maar de bronnen heb ik niet. Dus dat weet ik niet. En daar kan ik ook geen commentaar op geven. Nee. En dat wil ik ook niet doen. Want dan ga ik alleen maar bijdragen aan nog meer desinformatie, non-informatie. Dat wil ik niet.
Mm-hmm. Ja.
Ik vind het verschrikkelijk wat er daar gebeurt. Net zoals iedereen. Mm. En ik ben geïnteresseerd in welke informatie is nou juist. Hoe kan ik nou, welke bronnen moet ik selecteren om een beetje een beeld te krijgen van wat is er aan de hand? Moet ik dan echt Sputnik lezen en Russia Today en zo? En Isvestia en Interfax? Moet ik dan ook nog de Oekraïnse versies daarvan lezen? Of is dat echt allemaal vervalst?
Welke rol kan OSINT hier dan precies in spelen?
OSINT kan proberen de informatie te duiden. Door die in verband te brengen met elkaar. En proberen te achterhalen wat er aan de hand is. Ten tweede, veel belangrijker, vluchtelingen helpen. Of bedrijven helpen om hun mensen daar weg te krijgen. Hm. En ze te voorzien van goede open bron informatie. Waarop bijvoorbeeld staat welke wegen nog vrij zijn. Welke bruggen nog heel zijn. Waar nog auto's zijn of benzine nog te krijgen is en noem maar op. Ja. Dat zou een heel sterk punt zijn, open bron informatie. Want zoals je zelf al zei, gebruikers van informatie zijn de laatste 20 jaar producenten geworden van informatie. En sommige van die informatie is heel waardevol. Heel waardevol. Mm. Ja. En als iemand een beetje aantoonbaar kan maken dat de benzinetank helemaal leeg is, een pompstation, dat is toch wel erg interessant om te weten. Als je met je auto probeert naar het westen te komen.
Ja, zeker. Ja.
En je gebruikt dat natuurlijk om, maar dat had ik al gezegd geloof ik, dus de officiële informatie te valideren of te falsifiëren.
Ja.
En te laten zien dat het echt onzin is.
Ja.
Ik heb een foto van een inslag van een Russische raket op een schoolgebouw. We zien op de hoek van het gebouw zien een heel groot gat. En 1 meter daar vandaan is een raam met een ruiter er nog in.
Hmm.
Nou, ik weet niet of dat vals is. Maar ik heb een vraag, zeg maar.
Ja.
Ik snap iets niet.
Ja, een heel sterk raam, je weet het niet.
Ja, een panzerraam, ja. Dat zal wel, ja.
Ja, zo weet zijn je? Er vele voorbeelden inmiddels te vinden van hoe die informatieoorlog zich eigenlijk voltrekt. Het is de eerste keer, nou ja, niet de eerste keer, maar wel. Het is natuurlijk ook van alle tijden, dat zeg jij, heb je al een paar keer gezegd. Maar waarop deze schaal en deze heftigheid informatie een rol speelt in hoe we daarmee omgaan. Dat is natuurlijk altijd al geweest, hè? Ook in de Koude Oorlog en daarvoor al. Maar nu is het zo tastbaar en dat komt natuurlijk ook door social media. Het is natuurlijk niet alleen maar een zegen.
Ja, wat Leon al zei, je hebt al die rotzooi in je binnenzak zitten op de telefoon.
Ja.
Dus dan zit het erg dichtbij.
Ja. Ja.
Maar dat was vroeger ook al zo natuurlijk, alleen in wat mindere mate.
Ja, toen had je de krant onder je arm. Dat was,
En al dus, die posters in de straten, pas op, de vijand luistert mee.
Ja, precies. Ja. Ik denk dat we gaan afronden. En ik vind het wel grappig. Ik begon met de vraag van waar is jouw liefde voor OSINT ontstaan? En daar ben je ook deze podcast mee begonnen. Maar ik vind eigenlijk de hele podcast wel een groot toonbeeld van jouw liefde voor OSINT. Want je hebt echt vol vuur en passie over over jouw vak verteld. En ook over het belang van OSINT. Ik moet zeggen, jij zei dat je leek was. Je hebt vast wat geleerd, Leon, over OSINT.
Ik vond het echt ontzettend
maar
interessant.
Maar ik denk dat we allemaal wat geleerd hebben over OSINT vandaag. En ik wil je hartstikke bedanken. En misschien dat we nog eens een keer een deel 2 moeten doen. Want je hebt volgens mij nog veel meer te vertellen.
Ik ben net begonnen.
Mijn dank ook, Arno. Het was echt heel interessant.
Ik vond het erg leuk om hier te zijn. Dank voor de gastvrijheid.
Nou,
zullen we een biertje doen?
Ja,
goed idee.